Gemeente van de levende Heer, een geschiedenis zoals die in Genesis 29 staat opgetekend, kan al snel iets hebben van de ver van mijn bedshow. Wat moet ik hier vandaag in Voorthuis en omgeving met die grote wisseltruc van Laban? Zeg me niet zoveel. En dat was ook mijn deel toen ik bij dit gedeelte aankwam in de prekenserie. Maar het ging voor mijn leven, het kreeg zeggingskracht toen ik me richt op de persoon van Lea. En ik ben in Lea's huid gekropen. En wil jullie nu eerst laten luisteren naar het dagboek aantekeningen van Lea, die ik natuurlijk zelf verzonnen heb. De dag waarop Jacob in onze tent aankwam. Lief dagboek. Vanmiddag kwam Rachel super opgewonden thuis. Papa, u raadt nooit wie ik bij de put heb gezien. Nou, onze neef Jacob. Hij is de zoon van uw zus Rebecca. Toen hij me zag, huilde hij en hij kuste me. Nou, papa liep meteen het vuur uit zijn sloffen en onthaalde Jacob allerhartelijkst. Wat een praatjesmaker is die Jacob. Hij vertelde op de vlucht te zijn voor zijn broer Esau en vervolgens over een hele wonderlijke droom. Een droom waarin hij engelen zag die op een trap naar de hemel liepen, van beneden naar boven en weer terug. In die droom hoorde Jacob zijn God spreken. God beloofde hem land, nageslacht, zegen, terugkeer en bescherming. En of God me met zijn engelen beschermd heeft, zei Jacob. Onderweg heb ik niks engs meegemaakt en precies bij deze put trof ik mijn mooie nicht Rachel, een engel van vlees en bloed. Echt onvoorstelbaar dat ik juist haar bij die put trof. Dat is leiding van God. Want toen ik Rachel zag, moest ik meteen denken aan wat mijn moeder me vaak heeft verteld. Want ze kwam precies op het moment bij de put toen Eliezer, de knecht van mijn opa Abraham, daar ook arriveerde. Eliezer was erop uitgestuurd om een vrouw voor mijn vader Isaac te zoeken. Toen ik tante Rebecca zag, loofde en prees zij God, vertelde mijn moeder me. Hij ervoer daarin Gods leiding. Nou, daarom moest ik, toen ik Rachel zag, huilen. Ik zie in deze ontmoeting ook Gods leiding. Die herders van jullie zijn trouwens wel onvriendelijk. Hun antwoorden waren superkort. Jazeker, goed, dat kan niet. Zulke dingen zeiden ze meer niet. Ze keken wel op aan Rachel, toen ik zomaar het deksel van de put nam en jou veel vast te drinken gaf. Ja, papa, Jacob is echt heel sterk, sluimde Rachel. Lief dagboek, Jacob bleef maar praten en praten. Maar ik zag hoe hij ondertussen geen moment Rachel uit het oog verloor. Mij zag hij natuurlijk niet eens zitten. Zo is het ons hele leven al geweest. Voor Rachel blijven alle mannen staan. Naar mij kijkt niemand. Lea, met de fletse ogen, noemen ze me. Ze kijken in deze wereld alleen maar naar je buitenkant en niet naar je binnenkant. Wanneer je een lelijk eentje bent, tel je niet mee. Ik zag trouwens ook hoe mijn vader steeds somberder ging kijken. Volgens mij dacht papa terug aan de keer dat Abrahams knecht Eliezer hier over de vloer kwam. Die Eliezer had de wereld aan kostbare cadeaus bij zich. Een gouden neusring, gouden armbanden, zilveren sieraden, kledingstukken. En omdat mijn vader Laban een heel erg materialistisch mannetje is, kon Eliezer daarom zonder problemen tante Rebecca meenemen. Toen papa Jacob ontmoette, zag ik hem denken: yes, we gaan weer vangen, we gaan binnenlopen. Valt dat even tegen? Anders dan Eliezer is Jacob platzak naar Haran gekomen. Het zelfs niet eens een kruikje olie bij zich. Het enige wat Jacob bij zich heeft, zijn Gods beloften. Daar koopt papa natuurlijk niks voor. Ik ben benieuwd hoe mijn vader Laban dit gaat oplossen. 7 jaar later. Lief dagboek, vandaag is het 7 jaar geleden dat papa met Jacob een deal sloot. Jacob, jij werkt 7 jaar voor mij en dan mag jij met Rachel trouwen. Ik heb respect voor Jacob. Want Jacob is niet zoals veel mannen van hier die meteen seks willen. Nee, Jacob heeft 7 jaar lang op een zus gewacht. Zich 7 jaar lang beheerst. Het geslachtsgemeenschap wachten tot de huwelijksdag hoort bij zijn geloof. Nou, morgen is het zover. Dan gaan Rachel en Jacob eindelijk trouwen. Hartstikke druk zijn met alle voorbereidingen voor de bruiloft. Bakken, koken, schoonmaken, noem maar op. Het wordt vast heel druk. Want bij ons in Haran treden alle mannen van de stad bij een huwelijk als getuigen op. Je krijgt niet zomaar bij elkaar in de tent. Je gaat niet zomaar samenwonen. Het huwelijk is een publieke zaak. Daar betrek je een ander bij. Opeens stond papa bij me. Lea, ik wil je even spreken. Lea, ik weet dat ook jij graag wilt trouwen. Maar laten we eerlijk zijn, want jij absoluut niet knap bent, lukt het me niet voor jou een man te vinden. Maar ik heb een plan. Want Jacob zal samen met al die mannen die getuigen zijn, vast een flinke borrel drinken. Nou, wanneer Jacob morgen dan flink wat wijn gedronken heeft en het donker geworden is, neem ik Rachel mee. Jij, Lea, doet een bruidssluier voor en kruipt alvast in Jacobs tent en je doet net alsof je Rachel bent. Ja, meisje, we gaan Jacob een koekje van eigen deeg geven. Ik ben Esau, vader, zei Jacob tegen zijn vader Isaac. Maar zie, het was Jacob. Nu gaan wij die bedrieger zelf bedriegen. En zie, het is Lea. Lief dagboek, toen papa met dit plan op de proppen kwam, dacht ik, wat een stom en gemeen plan. Mijn vader lijkt toch gek. Maar hoe langer ik erover nadenk, des te meer ik het zie zitten. Want eerlijk, ik wil best graag getrouwd zijn. Het lijkt me echt heerlijk om iemand te hebben bij wie je kan uithuilen. Iemand met wie je kunt lachen. Met wie je lekker kunt wegkruipen. Iemand die er voor jou wil zijn, van je houdt. Ja, ik weet natuurlijk best dat niet ik, maar Rachel de vrouw van Jacobs dromen is. Maar wat niet eerst kan komen, toch? Wanneer we eenmaal getrouwd zijn, zal Jacob vast van me gaan houden. En misschien krijgen we wel kinderen. Kinderen verbinden je toch ook aan elkaar? Daarom heb ik gezegd, papa, ik doe het. Ik doe in de huwelijksnacht mee aan de grote wisseltruc. Een week na het huwelijk. Lief dagboek, vandaag is mijn knappe zus Rachel bij Jacob en mij ingetrokken. Je snapt wel, daarover heb ik geen inspraak gehad. De stem van een vrouw telt hier in Haran niet. Je had Jacob moeten horen toen hij na de huwelijksnacht merkte dat niet Rachel, maar ik naast hem lag. Een schande voor God en mens is het. Ik heb 7 jaar voor Rachel geploeterd. Waarom bedriegt u mij? Waarom? Schreeuwde Jacob. Papa stelde voor dat hij Rachel op afbetaling zou krijgen. Ik geef jou ook Rachel tot vrouw. In ruil daarvoor dien je vanaf die dag mij nog eens 7 jaar. Ik baal hier zo geweldig van, hè. Want reken maar dat Jacob alleen nog maar oog voor Rachel heeft en mij zal negeren. Ik ben van de regen in het drup gekomen. Vreselijk is het. Een dag na de geboorte van Levi. Het is al mijn 3e bevalling, maar het blijft een klus, zeg. Ik vind bevallen echt ongelooflijk zwaar. En toch ben ik maar wat blij met mijn jongens. Maar ook blij omdat het enige punt is waarin ik in Jacobs ogen positiever uit de verf kom dan mijn zus. Rachel heeft namelijk geen kinderen. Jacob werkt keihard. Wanneer hij dan 's avonds dood op onze tenten binnenvalt, is het Rachel voor en Rachel na. Ze blijven klitten en flutten. Ja, als Rachel ongesteld is, dan ben ik goed genoeg. Maar anders negeert Jacob me gewoon. Gelukkig zegent onze God zulke nachten, lief dagboek. Toen onze eerste kwam, dacht ik, ik noem hem Ruben. De Heer heeft immers mijn ellende gezien. Nu zal Jacob wel van me gaan houden. Ruben betekent, zie een zoon. Maar helaas, voor de komst van Ruben veranderde helemaal niets in ons huwelijk. Een poosje later kreeg ik opnieuw een jongetje. Simeon zal hij heten, dacht ik. Want de Heer heeft gehoord dat ik niet geliefd ben. En hij heeft mij ook deze zoon geschonken. Want Simeon betekent verhoring. Helaas werkte de komst van Simeon niet zo dat Jacob meer van me is gaan houden. En gisteren beviel ik voor de 3e keer. Weer een jongetje. Weet je hoe ik hem heb genoemd? Levi. Levi, want ik ben ervan overtuigd dat Jacob zich nu toch echt aan mij zal hechten en er een einde aan mijn eenzaamheid zal komen. Levi betekent hij die zich hecht. Een dag na de geboorte van Juda. Het is dagboek, ik heb de hoop opgegeven dat er een moment komt waarop Jacob de leegte van mijn bestaan zal vullen. Weet je wat ik de laatste tijd ontdekte? Dat God de enige is die het gapende gat van mijn leven kan opvullen. Door mij kinderen te geven, heeft God naar me omgezien. Van God ontvang ik liefde. Jacob praat nooit met me. Laat staan dat hij naar me luistert. Maar God kent mijn moeite en mijn zorgen en mijn eenzaamheid. Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort me als ik roep. Ja, God verhoort mijn gebeden. Hij schonk me immers kinderen. Kinderen van wie ik mag houden en die van mij houden. Voor de kinderen is er echt een beetje warmte in mijn leven gekomen. Voor de mensen ben ik Lea met de fletse ogen en tel ik niet mee. Lea met de fletse ogen hangt er in het gezin van Jacob maar een beetje bij. Maar in Gods ogen ben ik waardevol. Want gelukkig kijkt onze God niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. En daarom noem ik onze vierde Juda. Nu zal ik de Heer loven, want Juda betekent lof, prijs. Hier verlaten we het dagboek even. En we gaan even terugblikken. Ja, wat heeft deze geschiedenis ons te zeggen? Nou, waar ik vanmorgen eerst aandacht wil, vanmiddag aandacht voor wil vragen, is de manier waarop God kiest. Want bij Jacob's verkiezing gaat Gods voorkeur opnieuw uit naar wat in mensen ogen zwak is. Tegen Rebekka had de Heer gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Met andere woorden, niet Esau, maar Jacob zal de drager van de belofte zijn. En God kiest op de weg die hij uitgestippeld heeft om de wereld te verlossen, telkens anders dan wij mensen zouden denken of verwachten. Niet de sterkste, de meest geschikte, de knapste worden ingeschakeld. Nee, God kiest wat in de ogen van de wereld zwak is. En waarom kiest God voor wat niet zo voor de hand ligt? Weet je, zo wordt zijn macht en majesteit zichtbaar. God kiest het zwak omdat niemand zich zou kunnen verheffen, zou zeggen, kijk wat ik gepresteerd heb, wat ik doe. Paulus zou laten schrijven, zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Wie roemt, roemen in de Heer. En precies daarom kiest God niet de knappe Rachel, maar Lea met de fletse ogen. Als drager van zijn belofte. En bij Lea's kinderen zie je precies hetzelfde principe opduiken. Want niet Ruben, de oudste, zal de belangrijkste zijn. Maar Juda, Lea's vierde zoon. Hij is de drager van de belofte. Want uit Juda zou de redder van de wereld, Jezus Christus, geboren worden. En we horen dat Jacob op zijn sterfbed over Juda profeteerde. Juda, u zullen de broers loven. Juda zal sterk zijn en machtig als een leeuw. Een kroonprins met de koninklijke attributen van de scepter en de heersenstaf. En ze zullen niet uit zijn handen wijken. Uit Juda zal Silo voortkomen. Silo, dat wil zeggen een koning. Een koning aan wie de volken gehoorzaam zullen zijn. Deze koning zal zo rijk zijn dat hij zijn rijdier achterloos aan een wijnstok kan vastbinden. Zijn kleren zal wassen in wijn. En zijn donkere ogen, zijn witte tanden, zullen hem een bijzondere uitstraling geven. En vandaag is het Israëlzondag. Israëls geschiedenis vertelt hoe Juda inderdaad telkens voorop ging. Tot op de dag van vandaag. Van de 12 stammen. Van de 12 stammen wordt eigenlijk alleen de naam van Juda nog genoemd. We spreken immers over Joden, Joeden, Jews. zij die tot Juda behoren. Hoogtepunt van Juda's geschiedenis was de geboorte van Jezus. Wij hebben ons gezin niet zelf uitgekozen. Jezus koos de familie waarin hij geboren zou worden zelf uit. Hij wilde als Jood geboren worden. Niet in een paleis, maar in een stal. Niet uit voorname mensen, maar in het gezin van een eenvoudige timmerman. Een kindje in een stal, het leek zo zwak. Maar het zwakke van mensen, zwakke van God, bleek sterker dan de mensen. Juda had het op zijn sterfbed goed gezien. Jezus had en heeft werkelijk koninklijke macht. Hij wees immers demonen de deur van het levenshuis. Hij genas zieken, riep doden terug uit het leven. Een storm liet hij als een hondje liggen. Jezus had hart voor mensen aan de rand van de samenleving, voor mensen die moeilijk konden meekomen. Zijn heersenstaf had de vorm van een kruis. Een koning aan een kruis. Toppunt van zwakte. Het kruis, mensen, was de doodsteek voor de zonde. De doodsteek voor de duivel. De doodsteek voor de dood. En als de Heilige Geest daar je ogen voor opent, dan leer je zingen: laat mij, o Heer, uw wondere wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereld wijzen. Laat mij uw kruis dat sterke zwakheid noemen, als sterkte roemen. U zullen alle volken gehoorzaam zijn. Overal op aarde buigen zich vandaag mensen voor Jezus. En als je God kent, dan kun je ook zwak zijn. Dan weet je, als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Het tweede, waar ik even een aandachtstreep bij wil zetten, dat is Gods leiding. God leidt Jacob naar de put waar Labans herders hun vee laten drinken. En via die wonderlijke leiding ontmoet hij Rachel, op wie hij meteen verliefd wordt. En niet alleen Jacob ziet Gods hand in die ontmoeting, ook Lea ziet Gods hand in haar leven. Dat proef je in de manier waarop ze over de namen van de kinderen spreekt. Simeon. En zijn naam betekent verhoring. Want de Heer heeft gehoord dat ik niet geliefd ben en heeft mij ook deze zoon geschonken. Levi, hij die zich hecht. Want ik ben ervan overtuigd dat Jacob zich echt aan mij zal hechten en een einde zal maken aan mijn eenzaamheid. En vandaag, mensen, mogen wij geloven dat God nog steeds ons leven leidt. Kijk, er zijn een boel vraagtekens. We begonnen met Psalm 75. En ik zei, er is zoveel in de wereld waar je een vraagteken bij kunt zetten. Ik merk het ook aan de catechisanten. De vragen duikelen vaak over elkaar heen. Maar ik zeg vaak tegen de catechisanten, zolang ik in mijn leven meer uitroeptekens dan vraagtekens kan plaatsen, blijf ik geloven. En als de Heilige Geest je ogen ervoor opent, dan zie je dat God vaak leidend aanwezig is. Hij geeft leiding aan je leven. Wat niet gelovigen toeval noemen, dat mag je als gelovig mens als leiding benoemen. En aan die leiding moet je dan ook onderwerpen. Je kunt je er tegen verzetten, maar je kunt je er ook aan overgeven. Zo ging het ook Jacob. Jacob gaf zich over aan Gods leiding. Bijzonder is dat hij aan het einde van zijn leven zegt, ik wil niet bij Rachel in Bethlehem begraven worden, niet bij zijn lievelingsvrouw, maar begraaf mij maar bij Lea in Machpela. Uiteindelijk heeft Jacob het stuur van zijn leven in Gods handen gelegd. Hij is zich overgegeven aan de bijzondere manier waarop God de dingen leidt. En daarom is mijn Lea, zo stel ik me voor, heeft hij gezegd, met die fletse ogen, ook een parel in Gods hand. Ik wil niet bij Rachel, maar bij Lea begraven worden. Derde punt waar ik aandacht voor wil vragen, is dat God oog heeft voor mensen in nood. Voor kwetsbare mensen. Lea had het gevoel niet mee te tellen. En zo zijn er heel veel in de wereld. En je kan niet zelf zitten met het gevoel niet mee te tellen. God zag haar letterlijk en figuurlijk zitten. En zo is God, mensen. Psalm 146, die psalm die zingt over welzalig hij die Jacobs God tot hulp heeft. Juist in die psalm gaat het over mensen die geknakt zijn. Die gebukt gaan. Mensen die honger hebben. Gaat het over de weduwen en weduwnaren. Wezen en vreemdelingen. Naar zulke mensen ziet onze God om. Naar zulke mensen gaat zijn hart uit. En de wereld is vol zulke mensen. In de kerk en buiten de kerk. En zien wij ze? Zien wij mensen als Lea? Mensen die zich verschrikkelijk eenzaam kunnen voelen. Niet gezien. Omdat ze net even anders zijn dan de gemiddelde Nederlander. Er zijn zoveel mensen die bemoediging nodig hebben. Een luisterend oor. Een woord. Een gebed. Een arm. Jezus heeft gezegd: ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En Gods kerk is daar in oefenplaats. We oefenen in de kerk in het liefhebben van elkaar, om het ook in de wereld te kunnen doen. En zo werkelijk leerlingen van Jezus te zijn. Volgelingen van Hem. Amen.